Welkom bij de Inner Goddess podcast.
Wat leuk dat je er bent. In deze podcast bespreken we onderwerpen waarmee jij jouw Inner Goddess kunt ontwaken.
Van zelfliefde tot lichamelijke gezondheid. Van hormoonbalans tot het ontdekken van wie jij bent en wat je wil.
Al met al, alles om te zorgen dat jij sterk in jouw schoenen gaat staan en die goddess, die al in jou zit, naar boven kunt halen.
We wensen je veel luisterplezier. En als je deze podcast leuk vindt, zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van ons mist.
Ja, welkom bij weer een nieuwe podcast van Inner Goddess NL. Vandaag hebben wij een gast, onze allereerste gast, en we hebben er super veel zin in. Bij ons aan tafel zit Ismee Kok en Ismee is ortomoleculair therapeut en ze studeert epigenetica. Maar ze heeft zelf ook een heel mooi verhaal. Ze heeft een hele reis doorlopen zelf vanuit een burn-out naar eigenlijk gewoon weer krachtig in haar eigen lijf staan. En daar gaan we natuurlijk even lekker over vragen.
Ja. Heel erg leuk. Dankjewel dat je hier bent. Welkom.
Heel graag gedaan.
En ook als eerste gast.
Ja, super leuk.
Ja. Maar vertel, wie ben je?
Ik ben Ismee. Ik ben 25, bijna 26. En ik woon in Haarlem nu. Ik ben opgegroeid op Texel. Heerlijke jeugd gehad. Heel veilig, heel fijn. En op mijn 16e ben ik uit huis gegaan om te werken als model. Mm-hmm. Dat heb ik een hele tijd gedaan. Op mijn 23e kwam ik weer terug op Texel met een burn-out. En op mijn 25e ben ik terug naar Haarlem.
Wow.
Dus het is een hele heen
en
weer reis.
Zo jong eigenlijk, 23 en een burn-out.
Ja, heel jong.
Ja.
Ik denk dat ik vroeg gepiekt heb.
Ja.
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 Ja, het is wel echt een flinke reis geweest. Maar ik ben heel blij. Mijn burn-out heeft me heel veel gebracht.
Mooi.
Dus het is echt oké geweest. Ja. Uiteindelijk.
Ja.
Mooi om zoiets te zien als een eigenlijk bijna een verrijking in je leven.
Dus ja.
Alles omgooit in jezelf eigenlijk heel erg goed leert kennen ook, denk ik.
Ja, zeker. Ja, je grenzen aangeven. Nee zeggen is echt iets wat ik als eerste heb geleerd. En wat ik echt heel goed kan.
Nu.
Yeah. En dat kon ik nooit. Ik denk ook dat dat een grote reden is geweest van het, waarom het is gebeurd. Maar ik heb er echt heel erg veel van geleerd.
Je grenzen aangeven.
Ja.
Mooi ook. Dat is ook iets wat ik probeer ook altijd te zeggen van alles wat er gebeurt in mijn leven is juist om mijn leven te verrijken. En daar leer je van.
Ja.
En ik denk dat op het moment dat je daarin zit, heb je dat helemaal niet door. En denk je, waarom gebeurt dit mij? Waarom overkomt dit mij? Uiteindelijk kan je erop terugkijken en denk je, ja, dit heeft me zoveel gebracht.
Absoluut. Ja. In het begin denk je alleen maar, kan het alsjeblieft sneller gaan? En is mijn deadline over 3 maanden?
Ja.
Maar dat is dus het eerste wat je los moet laten. En daarna kom je er gauw achter dat het je ook wel heel veel brengt.
Ja.
Iets waar je eerder nooit tijd voor had, ga je zien, dingen van jezelf ontdekken.
Ja, en dat is misschien ook wel de reden waarom dat soort dingen op je pad komen.
Dat denk ik wel.
Omdat je dat nodig hebt om jezelf beter te leren kennen.
Ja. Zeker.
Maar vertel, hoe kwam jij er überhaupt achter dat je een burn-out had?
Het is eigenlijk, ik heb heel veel geleefd van dag tot dag, vanaf mijn 16e tot mijn 23e. Heel veel verschillende dingen gedaan. Heel veel gereisd, niet echt één vaste woonplek gehad. Nooit rust genomen. Heel veel uit. Ik heb 3 jaar in New York gewoond voor modellenwerk. En ik heb nog in Istanbul gewoond, in Milaan gezeten, dus nooit een vaste plek gehad. Ja. En ik denk dat ik ben heel jong uit huis gegaan, dus modellenwerk is natuurlijk sowieso een hele harde wereld. Maar wel heel gaaf en glitter en glimmer. En dat is natuurlijk iets wat je op Texel niet had, dus ik denk dat dat ook heel top komt.
Is echt een heel groot verschil natuurlijk.
Ja, Texel dus, tussen de kippertjes.
Ja, en varkens.
En de natuur.
Ja, en ik ben gewoon helemaal die basis kwijtgeraakt. Dus ik ben daar helemaal in opgegaan en daar gaan wonen en helemaal dat willen.
Mm-hmm.
Terwijl modellenwerk nooit mijn passie is geweest, was het gewoon een hele makkelijke manier van geld verdienen en reizen. En ik vond reizen heel erg leuk.
Ja.
Nieuwe mensen ontmoeten en vrienden maken. Dus het was gewoon heel, als ik er nu aan terugdenk, krijg ik echt nachtmerries van het feit hoe ik leefde, hoe alles zo snel ging en zoveel beweging. En nu ben ik echt het tegenovergestelde geworden. Mm-hmm. En ik denk dat dat is wie ik was. Maar dat
en wat ook bij je past.
Ja, absoluut. Ja. Ik dacht echt dat ik heel excentriek was en heel uitgesproken en zo. En ik blijk veel meer ingetogen te zijn en veel zachter dan ik in eerste instantie dacht.
Ja.
Dus Ja, heel bijzonder verloop. En hoe ik erachter kwam dat ik een burn-out had, was... ik denk als ik nu terugkijk, denk ik dat ik hem al veel eerder had dan ik toen dacht.
Mm-hmm.
Ik heb echt eigenlijk jarenlang bijvoorbeeld heel veel klachten gehad in mijn lichaam. Echt reumatische klachten, ik sommige dagen niet kon lopen. Ik werkte toen de tijd ook in de evenementen bijvoorbeeld. Maar ik kon ook met shows bijna geen hakken aan, omdat ik zoveel pijn had in mijn lijf. Ik dronk heel veel energy drink. Hoe dan? Koffie was absoluut mijn leven.
Ja, ja, ja.
Ik hield altijd wel van koken. Dat heb ik altijd wel, daar heb ik altijd wel van gehouden. Maar had ik nog geen tijd voor. Weet je wel. Ja, ik had nog geen tijd voor dat soort dingen. En ik sprak met 4-5 mensen per dag af. En koffie met die en koffie met die. En ik denk dat ik gewoon op een gegeven moment... gewoon ben ingezakt. Ik werkte op een gegeven moment in de... influencer marketing. Ook natuurlijk een hele over het algemeen oppervlakkige wereld.
Ja.
Dat was het toen je in Amsterdam was?
Ja, toen was ik weer in Amsterdam. Toen ben ik communicatie gaan studeren.
Okay.
Dacht lekker communiceren. Ben ik zo goed in. En ik ga lekker influencer marketing doen. Nou, dat was helemaal natuurlijk weer wat ik dacht dat bij me paste. En toen kreeg ik blackouts. En toen werd ik heel depressief van de een op de andere dag. Echt suïcidaal depressief.
Wauw.
En
dat was echt van de een op de andere dag.
Ja, en dat kwam echt uit mijn lijf. Het kwam niet uit mijn hoofd. Ik kon het heel goed relativeren allemaal. Ik kon er heel erg over nadenken en als een reden geven. Maar het kwam echt uit mijn lijf. Dus mijn lijf was gewoon aan het blokken.
Ja, die zei het is gewoon klaar.
Ja, het is klaar. Ja. En ik kreeg blackouts, dus ik moest bijvoorbeeld naar een vergadering of zo. En ik werd opeens wakker en ik liep door een winkelstraat. Ik wist gewoon niet waar ik was. En ik was daar dus gewoon zelf heen gegaan. En ik had geen idee. En ik blode dan bijvoorbeeld veel om te onderdrukken dat ik die angstige gevoelens had. En dat gestreste, continu gestreste gevoel. Maar ja, dat werkt natuurlijk over het algemeen niet op die manier. dus daar ben ik... het was gewoon zo'n duidelijk signaal. En ik ben wel heel intuïtief geweest altijd. Dus ik heb gewoon... ik heb mijn baan opgezegd, mijn huis opgezegd en mijn studie gestopt.
Maar je zegt, ik ben altijd intuïtief geweest. Maar kan je op dat moment nog intuïtief zijn dan eigenlijk?
In principe natuurlijk zou je denken van niet. Maar ik heb wel altijd mijn gevoel gevolgd. Alleen ik denk dat ik op een soort verkeerd idee zat van mezelf.
Hmm.
Ik heb wel altijd goed geluisterd naar mezelf. Van, oké, het gaat nu echt niet goed bijvoorbeeld. Of ik moet nu gaan staan. Ik was op zich wel altijd goed in. Ik heb nooit FOMO gehad of iets. Dat ik daar over mijn grenzen ging. Hmm. Ik heb wel altijd naar mezelf geluisterd, maar ik zat gewoon zo ver van mijn basis af, dat ik mijn eigen gids niet meer echt kon volgen. Ja. Ik denk dat zelfs mijn intuïtie wist niet meer wat er aan de gang was en wat we aan het doen waren.
Nee, dat wordt natuurlijk gewoon compleet geblokt.
Ook. Ja.
Dus
ja, en dan is het je lijf die op een gegeven moment gaat zeggen van oké, dan moeten wij maar signalen gaan geven, want ze luistert niet.
Precies.
Ja.
Dat
ja.
is echt denk ik de laatste. Het
steeds extremer en extremer. Ja. Want als je nu eens terugdenkt aan dat moment dat je dan in die winkelstraat liep en dacht, waar ben ik in godsnaam land? Hoe kijk je daar terug?
Zo heftig. Zo ver van mezelf.
Ja.
Ja, heel bizar als ik daar aan terugdenk. En ook hoe ik het zo ver laat komen. Weet je wel, hoe heb ik het niet gezien?
Ja.
Want ik was altijd mensen advies aan het geven over lekker naar je gevoel luisteren. Ja, en dat soort dingen natuurlijk echt precies die vriendin.
Ja, grappig is dat.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel iets wat heel veel mensen zeggen van ja, ik vind het voor andere mensen altijd heel makkelijk om te zeggen, maar voor mezelf heb je daar wel echt moeite mee.
Ja,
ja.
Ja, het is echt heel een hele bijzondere weg geweest.
Ja.
Ja.
Hoe lang heb jij last gehad van die dissociatie? Want ik weet nog dat wij een keer hebben gewandeld hier samen, toen zei je ook van ik moest echt letterlijk bij mijn bonnetjes gaan kijken waar ik was geweest.
Ja, dat ik had echt blackouts gewoon van bijna 24 uur. Ik wist gewoon echt niet meer wat ik had
24
gedaan.
24 uur ook
echt. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook echt dat ik wakker was en dat ik gewoon niet kon terughalen wat ik had gedaan.
Weet je.
En het is
dus
niet dat ik
al die bonnetjes kijken waar ben je geweest. Wat,
en ik had bijvoorbeeld wel heel snel door dat ik bijvoorbeeld emotioneel werd van alcohol. Dus ik dronk al eigenlijk toen al een tijd niet meer. Dat soort dingen kon ik dan weer wel. Maar even goed kreeg ik dus gewoon mijn hoofd niet meer goed. Ik ben toen ook gelijk aan maat gestopt met werken. Ik dacht echt gelijk, oh my god, stoppen.
En toen hoe vaak was het gebeurd voordat je dat moment had dat je dacht van oké.
Ik denk dat het 2 maanden lang wel iedere week gebeurde.
Wow.
Ja, en het was, ik zat echt wel flink in dat bedrijf, zeg maar. Dus ja, ik wilde er ook gewoon heel graag dat het goed ging en die verantwoordelijkheid nemen. Dus ik denk ook dat daar iets mis ging. En,
meer gewoon de drive van je wil gewoon heel graag.
Ja, ja.
Dus je wil eigenlijk niet,
het gaat goed.
Dus je wil eigenlijk niet dan gaan toegeven van,
ja,
misschien moet ik ermee stoppen of iets dergelijks.
Ja, toen ging ik nog een maand, toen had ik bedacht, oh, ik stop een maand met werken. En ik ga een maand, toen ik in New York woonde, had ik een relatie. Toxic en zwak. We kennen het wel.
Oh, hier is nog een ik zou het over kunnen hebben. Nee.
En ik dacht toen, oh, ik ga lekker een maand vrij nemen. En dan ga ik lekker een maand naar New York toe. Nou, als er iets is waar je natuurlijk niet ontspant, is dat weer in de oude patronen gaan. Met mensen waar je niet mee moet omgeven. En dan ga je daar lekker jezelf nog veel zieker maken. Dus daar ben ik toen, na 3 weken, dacht ik wel, oké, dit wil ik echt niet meer. Dit wil ik echt niet meer. Dus toen ben ik daar ook weggegaan. En toen was ik eigenlijk, het moment dat je stopt met werken, is het moment dat je echt instort.
Ja, zeker.
Dus ik kwam thuis en ik had toen nog een week vrij. En eigenlijk in die week kreeg ik zoveel angst om weer aan de slag te gaan. Mm-hmm. Zoveel angst, zelfs angst om op straat te gaan. En toen sloeg het echt in eigenlijk. Dus toen ben ik nooit meer teruggegaan.
Ja.
Toen ben je terug naar Texel gegaan.
Ja.
Ja. Met de gedachte, 3 maanden.
Ja, wat een grap. Ik dacht inderdaad, oh, 3 maanden ben ik er wel weer. Mm. En dan zoek ik weer een huisje over 3 maanden en dan kan ik er wel weer tegen gaan. Dus,
hoe lang heb je er gezeten?
2 jaar. Oh my god. Ja. En ik denk dat echt iets dat ik ben altijd heel gericht op deadlines. Gefocust op volgende stappen. Dan gaan we vandoor.
Heel erg gefocust op later en nu.
Ja, heel erg. En dat is echt mijn les geweest. Dus die 3 maanden deadline heb ik uiteraard niet gehaald. Ik denk het eerste half jaar werd het alleen maar erger. Werd echt fucking heftig. Ik durfde niet naar de supermarkt. En echt angsten sloegen echt toe. Het was echt heel erg heftig. Ik sliep denk ik wel 16 uur per dag. 12 uur 's nachts en dan overdag ook nog. Gewoon zo uitgeput. Echt die vermoeidheid was bizar. En na een half jaar heb ik heel veel met, ik heb heel veel met leefstijl gedaan. En voeding en rustige beweging. En toen ging die depressie weg.
Ja.
Toen de depressie wegging, kon ik veel meer gaan doen met mijn angsten. Mm-hmm. Maar toen ik echt nog in die depressie zit, kwam dat. Kon ik gewoon niet naar dat stuk toe gaan.
Te veel.
Ja, dat was echt too much.
Ja, dat kan je brein kan dat gewoon niet aan.
Nee.
Dat kan het gewoon helemaal niet aan natuurlijk.
Ja. En zo voelde het ook. Mijn lichaam wilde gewoon niks. Nee. Dus ik kan ook echt heel goed niks doen. En dat heb ik echt, dat moest ik gewoon weer gaan doen. Ik deed altijd iets. En ik ben juist dus iemand die gewoon echt een uur voor me uit kan staren en weg kan dromen in eigen gedachten. En dat deed ik nooit meer.
Was het ook een beetje door die druk misschien van de maatschappij of van de modellenwereld?
Absoluut.
Dat je dacht, ik wil hierbij horen, ik wil dit kunnen, terwijl het eigenlijk helemaal niet bij jouw identiteit past misschien?
Zeker. Ik denk zeker dat ik ook nog jong uit huis ben gegaan. Ik denk dat ik daar gewoon heel gevoelig voor was. En ook vooral, weet je, je bent natuurlijk in bijvoorbeeld modellenwerk geraakt. Nou, dat is een branche waar mensen interessant vinden. Mm. Dus je hebt ook de hele tijd het gevoel dat je daar moet blijven.
Ja, ja, ja.
Terwijl ik daar helemaal niet gelukkig was.
Mm-hmm.
Ik vond iedereen zowat achterlijk en oppervlakkig. En ik moest eigenlijk niks weten van die mensen. En
waarom geef je je dan mee? Constant met dat soort mensen.
Precies. Ja. Dus het was...
Ik herken dat wel. Ik was ook 16 toen ik in de modellenwereld kwam.
Ja.
Bij mij is dat ook het paste ook niet bij mij. En kreeg ik dus een eetstoornis en een depressie.
Oh, wow.
Dus ik kan daar heel erg in vinden. Ja.
Ja. Het door willen gaan.
Het alleen maar door willen gaan. En het doen ook omdat iedereen jou heel interessant vindt. Dus dan dacht ik ook, oké, ik moet het door blijven doen. Want iedereen vindt mij nu eigenlijk heel interessant dat ik in deze wereld zit.
Dus misschien hoor ik hier dan wel
eens aan. Ja, precies. En ook de lof die je dan soms krijgt. Oh ja, hoe knap je bent. Of hoe mooi je bent. Of wat vet dat je daar... Ja, het is zo bizar dat je dan eigenlijk helemaal jezelf vergeet. En je gevoel eigenlijk gewoon compleet wegstopt.
Ja, en ook het hele idee van je droom. Of als kind heb je vaak dat je dierenarts wilt worden of iets. En dan kom je in je puberteit, kom je daar... En dan is dat uiterlijk natuurlijk alleen ongeveer het enige wat interessant is.
Dat is om naar te streven dan.
Ja.
Dat hoort natuurlijk inderdaad wel een beetje bij de puberteit. Maar dat is dan ook gevaarlijk in die leeftijd. Als je in die leeftijd dan in zo'n wereld terechtkomt.
Wat voor heel veel meiden met modellenwerk is, want de meeste beginnen daar op hun 13e of zo mee.
12, 13.
Ja, ik was 14, 15. Ja, dus heel erg jong. En dat is zo'n impact op gewoon hoe jij naar jezelf kijkt. En,
ja.
En hoe je jezelf gaat ontwikkelen natuurlijk. Ja. Op die leeftijd. Ja.
En dan blijf je in die high willen zijn.
Ja. Ja. Ja, en je denkt ook echt letterlijk dat dat het enige is waar je heel goed in bent. Dacht ik, dat meeste, dat, als ik daar nu over denk, dacht ik, wow, ik dacht ook letterlijk dat dit was wat ik moest doen. En dat ik daar heel goed in was. Omdat je ook de hele tijd werd gezien als een plaatje en niet als een mens, bijvoorbeeld. Mm-hmm.
Ja. Ja, zeker. Ja. Het was wel echt, het was een grote verandering toen ik overstapte naar curve modellenwerk.
Ja.
Heel anders.
Mm-hmm. Want je doet nog wel modellenwerk, toch? Af en toe.
Ja, ik heb het 2 jaar gestopt. Mm-hmm. Alles om hold gezet. Ik kon het ook echt niet meer aan, omdat er natuurlijk weer wat van je verwacht wordt. En verwachtingen zijn echt tijdens je burn-out. Dus nu pak ik af en toe, en ik pak alleen klussen die ik leuk vind. Met mensen die ik leuk vind, weet je wel, via.
Ja.
Maar het heeft ook niet mijn passie. Nee. Ik vind het leuk om te doen, als het een merk is waar ik achter sta. Maar ja, ik hoef geen shows meer te lopen en zo hoor.
Nee.
Maar niet bellen. Nee, niet meer.
Nou, dat is mooi ook dat je dat nu weet.
Ja. Heerlijk.
Dat is toch fijn?
Ja, heerlijk.
Je komt steeds meer bij je ware kern en eigenlijk waar jij voldoening uit haalt. En dat is natuurlijk wat heel erg, wat ik merkte ook toen ik in die depressie zat. En dat je eigenlijk heel erg een stukje voldoening mist. Vanuit je hart, zeg maar, wat jij heel belangrijk vindt. En dat het heel mooi is om daar weer naar terug te pakken en daar weer naar terug te gaan.
Ja, supermooi.
Want hoe ging jouw omgeving hiermee om?
Ik denk dat mijn omgeving mij tijdens, zeg maar, pre-burnout niet bij kon houden. Met alles wat ik aan het doen was. Net als dat ik mezelf ook niet bij kon houden. maar ik denk dat, dus ik denk dat heel veel van mijn omgeving het ergens wel heeft zien aankomen. Dus dat het gebeurde, ja, het was zo'n overgang in persoonlijkheid bij mij. Ik was heel explosief. En binnen een week was ik echt totaal tegenovergesteld. Dus het is best wel zoeken geweest voor mijn directe omgeving. Van oké,
wat gebeurt er?
Wat is dit? Dat is echt een groot verschil. Ja, het eerst. Dus het heeft wel even moeten wennen. Ik ging dus ook weer thuis wonen.
Ja.
Na, wat was het? 7 jaar. En dat is natuurlijk ook altijd wel wennen.
Een hele verandering. hele verandering als je in één keer weer met mensen rekening mee moet houden.
Ja.
Met je ouders met name ook. Met
ja. In de tussentijd waren mijn ouders gescheiden, dus ik ging met mijn moeder wonen. En eigenlijk, wat daar heel mooi aan was, was gewoon dat het was echt een warm bad. Ik kwam echt thuis. Ik heb echt zoveel tijd ingehaald met mijn moeder. En met mijn vader eigenlijk ook. Die woont ook nog op Texel. En met mijn zus. En dat was echt, ik had een hele nare verstandhouding met Texel. Wat dingen meegemaakt, waardoor ik daar eigenlijk heel blij was om weg te gaan in de 16e. Daar was teruggaan ook echt wel een grote stap.
Ja.
En daarom denk ik ook dat het eerste half jaar, dat speelde wel mee in het proces dat ik het eerste half jaar gewoon niet meer buiten wilde. Dus ik heb gewoon heel veel met mijn ouders geweest. Praten. Mijn vader woont op een boerderij met varkens bijvoorbeeld. Dus de hele dag tussen de varkens gelegen.
Heerlijk. Dit is echt een droom.
Kom alsjeblieft.
Ik ga een keer met je mee. Ja, ik ga zo gaan met varkens knuffelen.
En mijn varkens zijn echt de liefste. 2 zijn het er. Bram en Marie zijn fantastisch.
Bram, echt lief.
Ze zijn echt geweldig. Dus kom alsjeblieft.
Ja, dat is wel heerlijk lijkt me dat. Ja. Dat geeft je zoveel rust.
Dat is
in
het.
De natuur. Terug de natuur in.
Ja, echt. Dat heeft me echt veel gebracht. En ik denk ook dat het feit dat ik terugkom naar Texel is natuurlijk zo'n grote overgang. Ik denk dat wel echt heeft geholpen tijdens mijn herstel. Stel je voor, je ouders wonen in Rotterdam. Dan ga je van Amsterdam naar Rotterdam. En dan,
van stad naar stad.
Ja,
dan van drukte naar drukte.
Precies. Ja. En Texel is afgesloten. Dus ik kan ook, na 9 uur kun je niet meer eraf.
Ja.
Dus je zit gewoon daar. Je gaat niet bij mensen 's avonds langs. Het is echt, ik denk, moet je nagaan als ik dat niet had. Dan was mijn herstel misschien wel 4 jaar geweest in plaats van 2.
Ja, wauw.
Ja.
Ja.
Wat waren voor jou nog andere grote stappen die je echt hebben meegedragen aan jouw herstel? Dus eerst is de verhuizing, dus eigenlijk weer terug naar de basis, terug op meer de natuur in. Zijn er nog meer dingen waarvan je echt zegt van nou toen ik deze stap maakte of deze stap heb ik gemaakt en die heeft gewoon echt heel veel verschil gemaakt?
Ja, heel veel. Ik kwam erachter dat mijn burn-out wel sociaal is. Dus het omgaan met
met wat mensen verwachten van mij.
Ja.
Ik heb hele hoge verwachtingen van mezelf tegenover andere mensen. En andersom heb ik dat helemaal niet. Dus ik merkte dat dat moest ik gaan veranderen. Dat was denk ik het grootste. Het nee zeggen. Het aangeven dat je niet gewoon niet gaat redden. Dus toegeven aan hoe noem je dat ook alweer? Zachtheid van jezelf. Die kwetsbaarheid van jezelf.
Ja.
Dat vond ik heel moeilijk. Dus dat moest ik terugvinden. Dat was heel belangrijk. Mijn voeding aanpassen heeft echt mega.
Daar gaan we het over
hebben. Ja, dat is waanzinnig. Eigenlijk zeg maar je kern van vrienden. Een kern zoeken in je vrienden. Ik had heel veel vrienden. Los heb ik nog steeds. En dat is super. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die heel dierbaar zijn. Maar waarbij de relatie net zo goed is. Ook als ik ze een jaar niet zie.
Ja,
Ik heb absoluut veel energie, de relatie heel veel energie kostte, heb ik gewoon gekapt.
Ja, mooi.
Ja, en dat
herkenbaar ook, dat is zo'n verschil.
Dat is echt een verschil.
Dat is echt een bevrijding, toch?
Terwijl, je mist diegene misschien wel.
Ja, dat
hoeft het niet te zijn.
Ja, mag je het toelaten. Alleen, het heeft misschien meer te maken met dat het je minder verrijking geeft van in je leven.
Ja, en inderdaad niet eens van in de zin, ik moet er iets aan hebben, want dat hoeft helemaal niet. Ik hoef niet iets te verdienen aan iemand of iets te krijgen van iemand. Maar gewoon, dat inderdaad een relatie niet goed is als je niet iedere week contact hebt.
Ja
dat daar had ik gewoon op dat moment, dat ging niet voor mij werken. Nee. Want ik kon dat gewoon niet bieden, ook aan diegene.
Nee, precies.
Als diegene dat wel nodig had. Dus dat was ook heel bevrijdend. Stoppen met communicatiestudie was onwijs bevrijdend.
Ja.
Weg gaan uit de stad.
Even stoppen met communiceren gewoon.
Gewoon even stoppen. Ik heb gewoon even een half jaar helemaal met niemand gecommuniceerd. En dat is echt mijn bevrijding. Ik werd gewoon depressief van communicatie.
Ja.
En nog steeds soms als je met iemand bent die de hele tijd wil praten. Ja, ik ben dat dus gewoon niet. Blijkt.
Nee. Ik dacht maar.
Je bent al 20 minuten aan het praten.
Ze moeten hierna even vrijkomen.
Wij ook, hoor. We zijn helemaal dood altijd aan een podcast.
Je neemt ook die energie aan.
Ja,
dat snap ik wel heel goed.
Ja. Hey, maar heb je ook moeite gehad met om hulp vragen?
Zeker. Ja, we moeten natuurlijk alles zelf doen.
Ja, precies.
Ja, dat kennen jullie vast wel.
Ja, zeker.
En toen ik zo depressief werd, was er eigenlijk niet de andere manier dan dat ik hulp moest vragen.
Ja.
Ik wist gewoon, oké, dit gaat me niet meer lukken. Dit is wel echt veel te heftig. Dus toen ben ik hypnotherapie gaan doen.
Oeh.
Ja, dat was echt heel gaaf.
Ja. Kun je een beetje uitleggen wat het inhoudt?
Het is niet zozeer dat je continu in hypnose bent. En dat je allemaal dingen gaat doen of zeggen die je niet wilt. Maar je komt eigenlijk in een diepere laag van jezelf. Dus je lost
je onbewuste, denk ik.
Ja. Echt je onderbewustzijn. Ja. En het is heel rustig binnen. En heel kleurrijk. En gewoon een hele fijne ervaring.
Ja.
Je komt veel dieper. Ik had heel veel trauma's niet verwerkt.
Ja.
En wel veel soorten therapie gehad. Ik denk er nu op terugkijken. En zij ook ooit tegen mij gezegd. Jij hebt niet een burn-out gekregen. Zonder reden. Maar jouw trauma's zijn echt de reden geweest dat je nu een burn-out hebt.
Ja.
En dat vond ik wel. Daardoor had ik wel echt zoiets van. Het is dus niet alleen mijn eigen schuld. Dat ik te ver ben.
Had je die overtuiging?
Zeker.
Ja.
Ja, ik dacht echt, ik heb gewoon veel te veel gedaan. En ik ga even 3 maanden rusten, dan ben ik er alweer. Maar het zat veel dieper. Ja,
had je ook daardoor het gevoel dat je het vertrouwen in jezelf kwijtraakte?
Helemaal. Ja, omdat ik
denk, ik kan niet meer op mezelf vertrouwen, op mijn intuïtie vertrouwen.
Precies. Ja. En dat ik het dus zo ver blijf komen dat ik al die jaren ermee heb gelopen. Maar gewoon altijd heb genegeerd. Als iets naar boven kwam, gewoon nog.
Doe maar gewoon even een wijntje. Komt dan op het feit.
Wat vind je in bed een wijntje gaan doen? Even lekker uitgaan. Dan ben je het alweer vergeten. Ja. Maar
Je vergeet het ook. Letterlijk. Je loopt er letterlijk van weg. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen doen die trauma's hebben. Die lopen er gewoon van weg.
Ja, want je zult er eng om in te duiken.
Sowieso. Als je het loopt dat je een burn-out krijgt met je lichaam. Denkt, hey, hallo.
Ja, aandacht nodig.
Ja. Geef me aandacht. Geef me rust. Geef me ruimte om het te verwerken.
Ja. Hypnotherapie is echt mooi. Het is gewoon heel. Ze begeleiden je in een soort hele lichte hypnose. Je kunt er gewoon ieder moment uit van als je dat zou willen. Maar je komt veel dieper bij. Hè, hoe was je gevoel op dat moment toen dat en dat gebeurde? Welke emotie, welke kleuren zie je?
Ja. Waar je anders natuurlijk gewoon moeilijker bij kunt komen.
Ja,
ja, dat is natuurlijk ook opgeslagen in je brein en in je zenuwstelsel. Daar moet je naartoe
gaan. Precies. Dus, en ik had zelf als kind, of als tiener, heb ik wel veel NDR gehad.
Ja.
Maar daar ging ik echt helemaal niet lekker op.
Nee, nee. Veel cliënten van mij hebben dat ook gehad, maar die zitten dan gewoon een jaar later weer.
Ja.
Bijvoorbeeld zitten ze dan bij mij om te zeggen van ja, het is eigenlijk gewoon even helemaal niet geholpen.
Nee, waanzinnig hè?
Ja. Terwijl iedereen daar heel lyrisch over is.
Ja, ik denk sowieso altijd met dit soort dingen. Het verschilt echt per persoon wat voor wie werkt.
100%, ja, zeker. Het is heel,
maar ik weet wel, bij EMDR is het ook wel echt... bijvoorbeeld als ik ga kijken naar bijvoorbeeld die mijn toxische relatie. Ik kan heel veel niet herinneren van met hem.
Nee.
Omdat mijn brein dat gewoon heeft weggestopt. En dan werkt EMDR niet. Omdat je eigenlijk heel erg naar die punten toe moet.
Ja,
die juist dat trauma hebben getriggerd. Precies, ja. Die een bepaald gevoel naar boven hebben gewerkt. Ik kan die momenten vaak niet op. Dus ik zit ook echt te denken om hypnotherapie te gaan doen, om daar terug naartoe te gaan. Omdat ik toch nog wel zoiets heb van, er zit natuurlijk nog van alles om. Ik heb best wel veel verwerkt, best wel veel verwerkt dankzij deze dame naast
me. Ja,
maar super. Ik weet ook dat er heel veel dingen nog onbewust zijn, of in mijn onderbewustzijn, waar ik gewoon niet bij kan komen. Ja. Dus ik zit daar wel echt over na
te denken. En dat is waarom EMDR vaak ook niet werkt, omdat je brein sluit het letterlijk af. En je zenuwstelsel in je brein sluit het letterlijk af op het moment dat het er echt iets heel heftigs gebeurt.
Ja.
Dat is ook dissociatie eigenlijk. Dat gaat helemaal weer terug naar dat moment wat dat trauma triggert. Dat is ook je trauma is opgeslagen in je zenuwstelsel en in je brein. Dus elke keer als er iets gebeurt wat dat triggert, dan sluit het eigenlijk letterlijk af. Dat is je overlevingsmechanisme. Dat is heel mooi, want daarom kunnen heel veel mensen de meest heftige dingen overleven, zoals seksueel misbruik of een ongeluk. Maar het kan je heel erg veel... heel erg tegenhouden in je leven nadat het eigenlijk letterlijk is gebeurd.
Ja. Wel een heel mooi mechanisme eigenlijk. Vreselijk, onhandig af en toe, maar wel,
maar het is wel
heel bijzonder.
Het is wel het enige wat ons lichaam, en ons brein wil, is dat wij overleven.
Precies. Ja.
En daar gaat het allemaal trucjes voor gebruiken.
Ja, ja.
Omdat, omdat je het anders dan gewoon niet trekt of niet aan kan.
Nee.
Ja,
waanzinnig.
Het lichaam is wel echt een heel mooi iets. En ik denk ook wel dat het altijd wel met jou wil samenwerken. En ik denk dat jij heel erg hebt gemerkt van... Het heeft wel heel erg geroepen om die samenwerking met mij en met mijn brein. Alleen, ik was eigenlijk degene die daar gewoon de blokkade voelde. Ja.
Het iets willen zijn wat ik niet ben, was daar denk ik een blokkade.
Ja, jezelf eigenlijk niet zijn.
Ja, precies.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd nu, want we hadden het natuurlijk al over voeding. En ondertussen ben je natuurlijk helemaal omgeschoold.
Ja, helemaal omgeschoold.
En is mij ook degene die ik contact als ik zelf even niet verder kom met mijn cliënt.
Ja.
Want deze dame die gaat echt ontzettend diep qua gezondheid en qua voeding. Ik ben heel erg benieuwd, wat heeft qua voeding, wat heeft jou echt geholpen qua voeding om uit eigenlijk die burn-out te komen? Eigenlijk gewoon weer sterker. In je lijf te komen.
Wat mij echt heeft geholpen, het hele ding was dus, ik heb toen ik 18 was voeding en diëtetiek gestudeerd. Mm-hmm. Heel kort, een jaartje, iets minder dan een jaartje. En ik had dus altijd al een interesse in voeding. Mm-hmm. En toen ik thuis kwam wonen, studeerde mijn moeder ortomoleculaire therapie. Oh. Ik kwam bij haar inwonen. Dus ik was natuurlijk een perfecte case voor patiënt voor haar. Een perfecte case voor haar. Ja. Dus we gingen gewoon alles gelijk op mij uittesten. En ik merkte gewoon dat het me zo inspireerde hoeveel het met me deed. Mm-hmm. Dus ik kreeg veel meer energie, mijn depressie ging weg. En het duurde wel een half jaar, maar moet je nagaan hoe lang ik mijn lichaam al verziekt had. Mm-hmm. Had ik lang nodig om te herstellen. En
ik vind het half jaar nog snel.
Ja, qua eigenlijk wel, maar we hadden super intens ingezet. Ja. Dus graan eruit, lactose eruit, suiker eruit, alcohol eruit. Ja, dus gewoon alles.
Groentes en fruit.
Ja, groentes, fruit, gezonde vetten, lekker. Dus het was best wel intens. Heel veel supplementen gelijk erin. Heel hoog gedoseerd. En eigenlijk, nadat ik dat een maand deed, dacht ik, fuck it. Dit is volgens mij wat ik wil doen. Ik wil deze studie doen. Dus een maand thuis gewoond en toen heb ik me aangemeld voor die studie en toen ben ik gelijk begonnen. Tijdens mijn burn-out.
Wauw.
Ja. Tijdens dus nog voor het half jaar. Ja, heel bizar eigenlijk. Ik wist gewoon opeens, dit is het.
dit is echt waar jij het net over had, Lian. Dat gevoel van je mist iets wat vanuit je hart komt.
Ja,
waardoor je eigenlijk in die depressie en zo terecht komt.
Zeker, ja.
En nu vind je iets al best wel snel. Wat dat juist weer voedt. Dus in plaats van, wat inderdaad heel vaak gebeurt als mensen in een burn-out natuurlijk te snel aan de slag gaan of iets gaan doen. Dat het alleen maar erger wordt. Maar als het iets is vanuit je hart, dan kan het misschien juist tegenover doen.
Ja, kan het eigenlijk helend zijn.
Ja.
Ja. Dat merk ik ook wel bij cliënten die ook in trauma zitten en daaruit een depressie of een burn-out hebben. Dus als we iets vinden wat echt passie is, of wat iemand voldoening geeft, dat het zoveel sneller eigenlijk gaat als het gaat om hele mooi.
Ja, dat is echt waanzinnig. En ik heb dat, het was zo duidelijk. Ik kon er ook alleen nog maar over dromen. En ik had nog wel die depressie, maar ik merkte gewoon dat me kunnen focussen op iets wat ik echt super interessant vond. Dat was gewoon echt geweldig. En ik bestelde gelijk boeken en ik ging lezen. Lezen heeft me heel erg geholpen. Podcast luisteren. Dus wel heel veel rust nemen en slapen. Maar de energie die ik had, besteed ik eigenlijk daaraan. Ja. Waardoor ik niet meer mijn social media heb ik helemaal op onhold gezet. Waar ik toen de tijd veel mee bezig was. Oppervlakkig. Allemaal oppervlakkig natuurlijk. Dus ik had best veel tijd over. En ik heb dat echt gebruikt voor kennis. En met mijn moeder daarover praten en sparren. En als zij dan een casus had, gingen we daarover praten. En ik kon mijn studie ook doen door maar een paar dagen per maand aanwezig te zijn. Mm-hmm. En verder deed ik dan zelf.
Ja.
Dus dat was voor mij heel fijn. Ik had het helemaal zo ingedekt dat ik daarheen durfde. Dus ik ben ook de eerste keer met mijn moeder gegaan en zo. Echt alsof je gewoon weer 10 bent. Ja. Maar mijn moeder kent daar natuurlijk iedereen, dus dat is heel fijn. En heb een soort introductiedag gedaan, met haar meegegaan. En daardoor durfde ik gewoon daarheen te gaan. Terwijl ik dus niet eens naar de supermarkt durfde. Mm. Maar gewoon omdat ik het zo graag wilde.
Yeah. Yeah.
Wauw. En dat heb ik 2 jaar lang dus op Tessel ook gedaan. Die passie gevolgd. En mezelf dus als casus gezien.
Wow.
Dat was met mijn moeder dus samen kijken naar wat gaan we tweaken, wat gaan we verbeteren.
Ja. Wat zou kunnen helpen hier?
Ja.
En draaien.
En dan denk je inderdaad ook, stel dat je dat ook niet hebt. Oh my god, hoe lang dan als ik in Rotterdam had moeten, niet dat dat uitmaakt, maar ik bedoel in de stad had moeten uitzieken. En dus gewoon nog dezelfde leeftijd had aangehouden. Ik weet niet of dat ooit nog goed was gekomen.
Ik denk wel dat heel veel mensen die dit luisteren en zelf ook in een burn-out zitten of in een depressie. Dat ze dan misschien ook wel denken, oh maar ik ben heel erg bang om die knop om te zetten. Want jij bent natuurlijk van alles naar heel weinig gegaan.
Ja.
In één grote stap. En ik denk dat heel veel luisteraars ook denken, oh maar wauw, hoe heb je dat dan gedaan? Want die switch lijkt mij heel erg eng om te maken.
Ja, die is ook doodeng.
Ja.
Ja, zeker omdat je natuurlijk de hele tijd het stemmetje in je hoofd hebt van, dat is echt falen.
Ja,
ga je terug naar huis? Oeh, dat is wel echt heel erg dom. Wat dom van je, wat achterlijk. Dus ik ben je toch wel dom. Weet je wel, dat soort stemmen heb ik heel lang gehad.
Echt afwijzend.
Ja.
Zelf continu.
Heel, heel heftig.
Ja.
En het stoppen met een studie die niet bij je past, is dan denk ik nog het makkelijkst.
Ja.
Het stoppen van een baan is natuurlijk heel lastig, want ja, waar ga je je geld vandaan halen? Mm-hmm. Dus ik snap ook dat dat stressvol is. Dus ik denk wel heel goed om te gaan kijken, wat kan ik wel? Wat wil ik wel gaan doen? Dus die overstap maken en verhuizen. Ja, is ook lastig natuurlijk als je vast zit aan een koopwoning en je bent daar niet blij.
Ja.
Maar je kunt wel heel veel doen, denk ik, voor die tijd. Je kunt je lichaam dus sowieso veel gezonder maken. En misschien dat je dan ook wel blijer bent op de plek waar je bent.
Ja. Daar gaat het ook.
Dat was voor mij toevallig een combi van alles.
Ja. Ik denk dat het is voor iedereen natuurlijk ook anders hoe iemand eruit gaat komen. Of,
zeker.
Ik denk dat hier ook heel belangrijk in is dat je die hulp vraagt. Want
ik
snap dat heel veel mensen, er zullen waarschijnlijk ook heel veel mensen met een burn-out die bijvoorbeeld niet terug naar huis kunnen. Maar misschien is er wel een ander familielid of vrienden die jou wel op willen vangen. Ook al voelt dat als een
idee. Mogelijkheden.
Ja, denk in die mogelijkheden. En vooral ook niet, wat mij altijd tegenhield bij hulpvragen, is ik wil anderen niet lastig vallen.
Mm-hmm.
Maar voor heel veel mensen is het niet lastig vallen, want ze willen er voor je zijn.
Ja,
ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te beseffen. Of in ieder geval van ons te horen.
Ja,
er zijn echt heel veel mensen die jou heel graag willen helpen. En misschien kunnen ze je geen woning aanbieden omdat ze in een studiootje wonen. Maar ze kunnen misschien wel op andere vlakken helpen.
Dus en echt hoe eerder, hoe beter. Dus hoe langer je inderdaad met dat gevoel van het gaat niet goed. Want dat gevoel had ik heel lang al. Maar heb ik gewoon genegeerd.
Maar als je dat veel eerder aanpakt, kun je veel meer voor jezelf doen. Ja. En anders is het inderdaad gewoon een half jaar dus voor je uitstaren. Mm-hmm. En jezelf weer rustig te maken. Ja. Zo overhyped ben je anders.
Ja.
Ja.
Mooi, ja.
Interesting.
Ja.
Ja, en uiteindelijk heb je natuurlijk, nu studeer je ook epigenetica.
Epigenetica,
ook zo. Nee, dat is ook keer verkeerd.
Maakt niet uit.
Volgens mij heb ik het dan ook gewoon verkeerd op Instagram gezet, of niet?
Nee, volgens mij niet.
Nee,
oh.
Nee. Nou, ik heb het wel goed gedaan. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, want je wilde dus, ik heb natuurlijk de opleiding gaan, en je wilde natuurlijk nog dieper.
Ja, dus ik heb dat ook daar gedaan. Oh, ja, en, dus eerst had ik er automoleculair voedingscoach gedaan. En toen dacht ik, fuck, ik wil veel dieper. Dus toen ben ik gewoon die driejarige opleiding gestart. En daar ben ik nu nog mee bezig. Maar ik heb wel mijn praktijk al gestart. Want ik heb hier op zich mijn papieren voor automoleculair therapeut al. En straks heb ik dan ook papieren voor epigenetisch therapeut.
Mm-hmm.
En epigenetica is veel breder dan voeding. Ik heb ook een specialisatie gedaan in farmacologie. Dus medicatie vind ik ook mega interessant. En vooral het afbouwen van medicatie. Heel erg pro-afbouwen.
Ja.
En epigenetica is echt de externe factoren van het lijf. Dus stress. Nou, zeer interessant. Ik woon een burn-out.
Hier hebben we stress.
Stress, maar ook chemicaliën in voeding. Chemicaliën in producten die je gebruikt. Je omgeving, fijnstof, straling. Alle externe factoren die invloed hebben op je lichaam.
Ja.
Mm-hmm.
Pesticiden.
Echt.
Ik zit ook altijd op je Instagram en dan zie ik al die stories. En ik weet natuurlijk wel wat, want ik heb natuurlijk wel heel lang als voedingscoach gewerkt. En ik heb zelf heel veel opgezocht. Maar als ik bij jou dan kijk, dan denk ik altijd: oh, weer screenshotten dit, screenshotten dat. Want ik leer altijd ook gewoon weer bij. Dus ik vind dat super leuk om
te horen.
Ook.
Leuk.
Ja, zeker. Heb jij, ik denk dat deze vraag wordt mij namelijk ook altijd gesteld door mensen. Heb jij iets van. Een tip voor mensen die eigenlijk willen beginnen met gezonder leven. Misschien omdat ze in een burn-out zitten of om wat voor reden dan ook. Waar kunnen ze starten eigenlijk met voeding? Waar ben jij echt gestart met voeding?
Waar ik
zo... Behalve alles...
ik denk dat het eerste is wat je moet gaan doen is beter naar jezelf luisteren. Ik ben er wel echt heilig van overtuigd dat bijvoorbeeld als je geen trek hebt, je niet hoeft te eten.
Mm-hmm.
Als je wel trek hebt, je wel gaat eten.
Mm-hmm.
En dus gewoon veel meer luisteren naar je lichaam. Daar ben ik sowieso wel van overtuigd.
Intuïtief eten.
Ja, dus dat ben ik ook veel meer gaan doen. En wat me heel erg, wat gewoon altijd nummer 1 is, en ook bij mij bij consult, sowieso is water. Veel meer water. We drinken allemaal veel te weinig water. En het zou 30 milliliter op een kilogram lichaamsgewicht zijn. Dus de meeste mensen raken de 2 liter zeker wel aan.
Mm-hmm.
En het liefst met toevoeging van mineralen. Water is gewoon de energie voor je brein, voor je lichaam.
Ja.
En zo belangrijk.
Ik heb ook standaard in mijn adviezen staan. 2,5 liter minimaal.
Ja, precies. Dus, en dat is gewoon echt een flush. En ik zeg ook dat maakt ook alles los. En daardoor kun je ook beter dingen loslaten. Dus of mensen dan willen afvallen of hun emoties een plekje willen geven, is water gewoon heel erg mooi. Oh, dus water
tip,
sowieso.
Dat is echt een hele mooie tip. Ja.
Dat is echt een belangrijke. Suiker eruit.
Mm-hmm.
Suiker eruit is echt heel belangrijk. En suiker zit in alles.
Ja. Suiker zit echt in
alles. En je mag best honing en agave en kokosbloemsuiker bijvoorbeeld. Hè, als je lekker zelf aan de slag gaat, je gaat iets maken. Maar gooi die bewerkte suikertroep eruit. Echt zo belangrijk, vind ik. En met suiker is bij mij dezelfde regel als zoetstof.
Mm-hmm.
Alles wat light is en mager uit
mij
je deur flikkeren.
Ja, echt zo
snel mogelijk.
Ja,
ja dat vind ik echt een hele belangrijke.
Er zit zoveel andere troepen in.
Zoveel troepen. Zoetstof is net zo slecht als suiker. Echt waar. Sucralose, xylitol, acesulfaam, aspartaam, al die benden wegflikkeren. Alles met zoetstoffen. Je hebt die proteïnepoeders, waar zit dan sucralose in?
Ja,
sorry hoor. Dan kan je echt gewoon beter een biologische nemen met wat rietsuiker erin, dan dat je die zoetstoffen neemt.
Ah.
Dus die zoetstoffen, weg.
Weg ermee uit.
Ja,
en
die suikers eruit.
Die suikers ook.
En suiker van blijft van brood en zo, hè.
Ja,
suiker
zit
echt overal in.
Echt insane
ja.
Dat je letten, toch?
Ja, het is echt lijp.
Ik had er net nog met Leanne over ook, omdat ik glutenvrij eet. Dat er zoveel... We hadden het laatst nog over dat brood. Dat er zoveel andere troep is. En soms haal ik het wel, omdat ik dan denk van ja, prima, voor een keer is het niet erg om te eten. Maar ik zat nu echt te kijken van, ja, bij al die glutenvrije producten zit zoveel suiker en troep in. Het is zo zonde, want het hoeft helemaal niet.
Nee.
Maar ja, ik snap het vaak wel, als je, dat merk ik met cliënten ook, als de stap glutenvrij heel groot is, dan zeg ik altijd wel van, oké, nou, dan gaan we beginnen met wat dingen te vervangen. En dan later gaan we pas dieper in op wat zit daar dan weer allemaal in. Dus hoe zou je het misschien nog beter kunnen doen?
Ja, ik denk wel dat het
zeker behapbaar is. Ja, behapbaar maken is heel, heel belangrijk
en
voor mijn
gewoon
cliënten.
En ook geen angst creëren.
Zeker.
Dat is natuurlijk wat ik heel vaak merk, dat mensen echt bang zijn opeens voor suikers. Of zeggen, ja, je mag geen suikers eten, dan worden mensen daar bang voor. En denk dat dat nooit, dat dat geeft, creëert superveel stress natuurlijk ook.
Ja.
Dan wordt die stress natuurlijk wel laag gehouden. En dus dat er geen angst wordt gecreëerd rondom voeding.
Hoe geef jij dan advies als het gaat om, dus bijvoorbeeld inderdaad gezonder, dus hoe zeg je dan 80-20? Dat is bijvoorbeeld iets wat ik veel gebruik. Mm-hmm. Dus
ja,
het hoeft niet 100% goed, let daarop. En inderdaad, als je af en toe een tortilla eet van gluten, be my guest. Als het 80-20 gewoon. Dus
ik heb natuurlijk cliënten met hele heftige eetstoornissen. Dus zij eten gewoon alles en moeten van mij alles eten. Ook als het toegevoegde suikers is. Want dat maakt niet uit. We moeten eerst ervoor zorgen dat hun brein en zenuwstelsel het oké gaan vinden om alles te eten. En geen angst, letterlijk.
Ja.
Paniek aanvallen creëert op het moment dat er dus wel een tortilla op je bord, op je bord ligt. Of een stuk chocola of een ijsje ergens halen. Dus voor eetstoornisherstel, alles wat wij hier zeggen, dan moet je eigenlijk nu gewoon die podcast stoppen. En denken, oké, hier moet ik niet naar luisteren.
Nee, precies.
Want dat is zo'n andere tap.
Ja.
En pas op het moment dat je weer eigenlijk compleet alles kan eten zonder angst. Overal rust in hebt gevonden, door dat dus continu te oefenen, dan kun je pas kijken, oké, ik ga nu naar mijn lichaam luisteren. En dan kunnen we eens kijken, oké, hoe reageer je bijvoorbeeld op lactose? Ik kan niet goed tegen lactose, dat weet ik.
Ja.
En ik weet dus ook dat als ik het wel eet, hoe mijn lichaam daarop reageert. Dus dat voel ik. Ik voel mijn lichaam. Ja. Met een eetstoornis kan zijn of haar lichaam helemaal niet voelen.
Nee.
Dus, en ik eet wel lactose, maar wanneer jij het wel eet, dan weet ik dat ik een beetje buikpijn krijg, prima. Maar ik ben er niet bang voor om het te eten, bijvoorbeeld.
Nee.
Dus dat zijn...
Ja, het zijn heel veel verschillende dingen.
Dus
ja, zeker.
Dus eerst mentaal alles oplossen voordat je dan weer verder gaat.
Want ik heb ook cliënten gehad die dus ook zijn begonnen bij een orthomoleculair arts of diëtist of hoe je het ook maar noemt. En die dus gewoon een eetstoornis hebben gecreëerd.
Ja.
Omdat ze overal bang voor zijn geworden.
Ja.
En dat is ook, daar is ook ooit een onderzoek naar gedaan dat iets van 70-65% van de mensen, die heeft iets in hun brein anders lopen dan die andere procent van de mensen, waardoor ze veel verslavingsgevoeliger zijn.
Mm-hmm.
Dus als je iets dan uit je dieet haalt, of uit je leven haalt, dan kan dat dus die verslaving eigenlijk triggeren.
Het zijn allemaal vissen, sowieso.
En dat is dus waarom, dat als jij dus zegt, je mag dit niet eten, dat is heel erg goed getriggerd.
Ja.
In hun brein en ze gaan dat dus volgen en dan echt letterlijk angst creëren.
Ja, wauw. Ja, super interessant.
Ja. Ja, dus dat is voor iedereen die dit luistert. Blijf bij je eigen verhaal.
Ja.
En dat is heel erg moeilijk, want je zit in je confirmation bias. Je gaat overal je probeer je waarheid te vinden natuurlijk.
Ja.
Die schroomt bij je aan angsten, letterlijk. Maar ja, dat is wel ook even belangrijk om te delen ook in deze podcast. Hoe dat dus ook werkt bij iemand dus met een eetprobleem. Dat daar gewoon letterlijk die angsten voor kunnen worden gecreëerd.
Ja, zeker. Ja, en ik vind het ook heel belangrijk om te melden dat die ook kwijt kunt raken.
Want zeker.
Wij hebben bijvoorbeeld echt die... Dat is ook wel echt jouw missie, hè, in de wereld.
Ja.
Mensen met eetstoornissen laten weten of leren dat je het echt overheen kan komen. Omdat heel vaak wordt gezegd dat blijft altijd een deel van je.
Dat zeggen ze inderdaad.
Dat zeg maar, dat is gewoon bullshit. Want ik bedoel, ik ben daar denk ik het grootste voorbeeld van. Ik heb nergens last meer van, of last. Ik zou nooit meer kunnen terugvallen. Ik heb geen regels meer, niks. Ik ken meerdere mensen ook, cliënten van mij ook.
Hallo. We hebben een levend voorbeeld hier.
Ja, precies. Dus je kan er zeker vanaf komen. Ja, je kan helen.
Ja, en juist, ik ben dus inderdaad wel overgegaan naar veel gezonder eten. Zonder dat ik die angst heb als ik gluten eet. Ik denk, dit gaat iets met me doen. Ik heb dat totaal niet. Ik heb dat totaal niet. Dat is ook wel waarom ik wel iets soepeler voor mezelf ben met het eten ook.
Ja.
Vind ik ook gewoon prima. Maar ja, als je ook kijkt naar hoe mijn lijf reageert. En ik ben juist de laatste jaren alleen maar dingen los aan het laten. Omdat ik echt wel een beetje via die 80-20 leef.
Ja.
En ik dus ook gewoon af en toe lekker friet eet.
Oh, absoluut.
En lekker chocola eet. En een wijntje neem.
Ja.
En lekker af en toe die tandenschet en suikers.
Ja.
Maar eigenlijk 80% van de tijd eet ik gewoon heel erg gezond. En ik eet altijd 400 à 500 gram groentes op een dag.
Ja, drink altijd bij.
Ja, ik drink 2,5 à 3 liter water. Eigenlijk een beetje de basisdingen. Dus ik ben ook wel weer een voorbeeld van, je kan uit een eetstoornis komen en je kan ook gewoon weer een gezonde relatie met voeding opbouwen. Ja. Terwijl je ook nog oplet op, zeg maar, het gezond eten.
Ja,
ja, maar ik denk dat dat meer ook intuïtief is, toch?
Ja, ja,
want als ik naar mijn lichaam luister, dan heeft mijn lichaam echt niet elke dag zin in pizza of zo. Dan ik crave letterlijk gewoon groenten of zalm.
Oh, ik had het na kerst.
Oh,
na kerst dacht ik echt, ik moet groenten hebben. Mijn lichaam was echt gewoon aan het craven naar groenten.
Ja. Zeker als je die gewoonte hebt opgebouwd inderdaad van veel groenten. Oh my god, inderdaad zalm of zo. Ik heb ook heel specifiek.
Ik heb het wel vaak op gesteldheid of zo. Ik echt denk, oh, ik moet zalm eten.
Oh mijn god, lief.
Ja.
Letterlijk weet je lichaam dat gewoon. Ja, dat is zo slim. Ja, en dat is ieder lichaam eigenlijk. Ik heb dan bijvoorbeeld met spinazie rond mijn menstruatie. Heb ik zoveel. En dan liefst spinazie à la crème. Ik denk dan altijd, ja, weet je, let's go. Ken ik heb ik het nodig.
Ja, maar dat denk ik dan
ook. Dus, dan ga ik daar ook gewoon voor. En of dat met vissticks is of niet, dan op dat moment boeien.
Ja.
Ja, ja. Mooie aanvulling ook
wel. Oh, echt.
Want je kan nog zo bezig zijn dat
je gezond bent. Die combinatie ook.
Ik denk dat het toch wel zo lang geen vissticks.
Nee.
Ik ga ze halen vanavond.
Met spinazie à la crème. Oh, wat lekker!
Ja, en je hebt spinazie à la crème van Alpro.
Oh, oh echt?
Ja, joh. Wow. Ja, echt waar. En ik hou het
wordt ons wel makkelijk gemaakt tegenwoordig.
Ja, het is een stuk makkelijker. Het is echt allemaal te wat. Het is hartstikke lekker. En dan het liefst met rustierondjes of zo.
Het is echt fantastisch.
Ja. Oh, wat chill. Oh. Oké.
We gaan van de rustierondjes naar de...
Waar gaan we heen?
Ja, waar zijn we naartoe?
Zullen we naar de vragen van de volgers gaan? Denk dat wel leuk is.
Ja, ik ben...
heel die microfoon die denk ik. Sorry jongens, dat is heel erg. Excuus.
Kakelende kippen. Heb jij tips voor... je staat tips voor burn-out door corona. Maar heb je überhaupt een aantal... heb je gewoon een aantal basistips? Drie basistips waar je denkt, oh ja, hier kan je mee aan de slag of hier...
Ja, sowieso de eerste denk ik, als je een burn-out hebt hè, en je hebt tijd gekregen, dus bijvoorbeeld je hebt rust gekregen vanuit je werk, wat ik absoluut hoop, in alle gevallen,
deze tijd,
of dat je tijd neemt of iets dergelijks.
Of je hebt nu juist meer tijd omdat je in corona zit, dus je hebt meer afleiding.
Precies.
Minder afleiding.
Ga op zoek naar een hobby.
Ja.
Ik heb tijdens mijn burn-out periode, ik heb alles gaan doen, van kleien tot... tuinieren tot kettingjes maken. Echt gewoon letterlijk alles. Schilderen. Nee, echt letterlijk alles. Wat maken. Breien heb ik geleerd. Punniken heb ik geleerd.
Ik vind het ook allemaal fantastisch.
Ik vind het ook allemaal leuk om te doen. Ik heb dus ook niet één hobby. Maar gewoon ga iets met jou. Ga een hobby zoeken.
Ja.
Het is zo leuk.
Ja, zonder dat je er heel goed in hoeft
te zijn. Ja, want dat is dus het ding. Wij zijn heel geleerd, als ik dan inderdaad kettingjes ga maken, dan kan ik wel een bedrijf starten.
Ja, precies. Oh, dat is ook precies wat ik
dan ben. Dan ben ik gaan verkopen.
Ja. Oh, ik moet even een Instagram aanmaken.
Ja. Oh, ik ben een mooi logo dat. Nou, en dan zit je weer in die vibe en dat moet juist niet. En je mag juist ook een hobby hebben waar je echt slecht in. Ja, ik zit ook steeds
vast met die stoel. Het staat echt helemaal op een keer dit. Sorry, het zijn niet de meest fijne stoelen.
Oh mijn god. Dat letterlijk
heel goed. Heel die podcast waar je alleen maar door die stoelen en die tafels.
Hobby's. Hebben jullie een hobby?
Ik zing.
Wat leuk.
Ja, dus ik heb, ik heb zangles en daar oefen ik voor gewoon vaker in de week. Dus dat is wel echt mijn hobby. Ja. Ik teken ook wel eens. Dat is ook gewoon, ik kan niet goed tekenen, maar dat brengt wel echt heel veel rust in mijn hoofd. Ja, en muziek überhaupt gewoon. Ja.
Lekker. Ik dans.
Ja.
Ik dans heel graag. Ik ben wel altijd ook een beetje van die handenarbeid dingen geweest. Dus ik was bijvoorbeeld in Frankrijk deze zomer. En wat ik vroeger altijd deed toen ik, van denk ik mijn 8e tot mijn 13e, heb ik altijd sieraden gemaakt. Zelf oorbellen maken, zelf armbandjes maken. En dat heb ik van de zomer dus weer gedaan daar. Want mijn moeder had al die oude kralen nog. En dan vind ik dat wel echt super leuk om lekker... te frunniken en daarop te concentreren, terwijl je brein letterlijk dus eigenlijk uitstaat. Want je bent gewoon lekker daarop aan het focussen. En dat heb ik met dansen ook altijd. Omdat ik dan zo die pasjes of choreo's aan het letten ben. Dan kan ik ook naar niks anders denken. Dus dat vind ik heerlijk.
Oh ja, dat heb ik ook met klimmen. Ja, dat kan nu natuurlijk helemaal niet.
Met klimmen?
Ja.
Maar klimmen?
Wat klimmen?
Oh, wat leuk.
Ja,
ook leuk.
Ja, heb ik ook gedaan.
Nu wil ik dit dus ook allemaal doen.
Ja. Ik ben dol op hobby's. Ja. Ik vind hobby's hebben mij echt geholpen. En dat is echt sowieso mijn tip. Ga iets vinden wat je leuk vindt. En ga lekker experimenteren. Ja, en bestel lekker zo'n blok klei. En ga lekker gewoon, fuck it.
Ik vind dat ook leuk.
Ga gewoon wat dingen hebben.
Dat is echt superleuk.
Super
leuk. Zoveel samen. Oh, ik heb ook allemaal van die dingen als je het wil lenen. En zo'n draaiding.
Oh, heerlijk. Ja, ja, oh, dat is heel
tof. Ik heb wel wat ik allemaal heb besteld. Is, weet je wel, een hele goede potlood om te tekenen. Dat vind ik ook heel erg leuk.
Ja.
Alleen ik merk wel dat ik het toch minder snel doe of zo. Ik vind het lastig om de rust ervoor te vinden.
Ja, en dat is juist zo belangrijk. Ja. Zeker als je een burn-out hebt. Ga gewoon zeggen, nou, het is dinsdag. Vandaag ga ik lekker hard tekenen.
Ja.
Tweede tip die ik heb is sowieso het woord moeten.
Ja.
Gaan opbuigen.
Yeah.
En je zult merken als je een burn-out hebt, dat je in vrijwel iedere zin zegt ik moet, of jij moet, of we moeten.
Yeah.
En zo, je moet jezelf eigenlijk gaan trainen. Bijvoorbeeld dat je de eerste week ga je durven hoe vaak je het woord moet zegt.
Yeah.
En de week daarna ga je kijken, oké, ik ga de helft van de tijd proberen als ik het zeg, het om te buigen naar mag. Ik mag zo naar het toilet. Dat soort domme kleine dingetjes.
Nee, maar dat werkt heel goed.
Dat werkt zo goed. En je komt er ook achter hoe geobsedeerd je bent door alles wat je wel niet moet van jezelf. Of van anderen die jezelf, dat je zelf hebt bedacht. Want het is vaak uit jezelf.
Alles wat ik tegen Lian zei was het, ja, maar ik moet en ik moet. En dit moet en dat moet. Ja. En op een gegeven moment hoor je wel hoe vaak jij moeite zegt.
Dat heb ik ook geteld, toch? Zeg ik, ja, het is 21 keer of zo.
Bizar, ja.
In zeg maar 20 minuten. Ja. Dus elke minuut zei ik een keer, ik moet. Moet. En toen heb ik het inderdaad omgekeerd naar mag en naar wil. Ik wil.
Ja, ik wil. Dat is ook een hele mooie.
Ja.
Ik mag en ik wil, want het is bij jou. Jij mag het bepalen.
Ja.
Dus moeten en mogen, hele belangrijke, zeker om te buigen. En wat ik ook een hele belangrijke vind, is afzeggen.
Oh ja, dat doe ik heel veel nu.
Ik krijg nergens bijna meer energie van afzeggen. En ik heb ook geleerd dat, wat mensen, want je moet ook begrijpen dat andere mensen zitten niet in een burn-out. Dus andere mensen vinden het heel lekker om 6 weken van tevoren te weten wat ze gaan doen. En afspraken geven mij heel veel stress. En tijdens mijn burn-out was dit echt dramatisch.
Ja.
Ik kon echt niet, zeg maar, weten dat ik volgende week... Dan had ik nu, dat we deze afspraak maken om de podcast op te nemen, had ik al zoveel stress gehad. En had ik het gewoon uit angst bijna niet meer gedurfd. Dus spontane afspraken maken, niet veel vastleggen en gewoon afzeggen. Ja, kijk, het is natuurlijk een beetje belachelijk als je afspreekt iemand ergens naartoe te brengen en dan zeg je af.
Ja.
Maak die afspraak gewoon niet.
Nee. Geen afspraken maken geen verwachtingen zetten.
Geen verwachtingen zetten, loslaten. En inderdaad, als jij om 6:30 hebt afgesproken om bij een vriendin te gaan eten en je denkt van 5:00, fuck, ik ga het gewoon niet redden. Zeg gewoon af.
Ja.
En
ben ik heel goed in geworden.
Ik ook. En ik zeg ook gewoon last minute af. Als ik het niet aan kan, of ik voel aan mijn lijf dat ik het niet moet doen, ik ga mezelf gewoon niet meer pushen voor andere mensen.
Ja, mooi.
En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is een traject van een jaar geweest, hoor, voor het goed komen.
Ja, ik zou het zeggen, want daar komen natuurlijk soms ook best wel veel trauma's omhoog. Veel angsten natuurlijk, van bang om in steek gelaten te worden, of afgewezen
worden
als je het doet, of mensen niet meer met je willen afspreken.
Bij mij was het heel groot, ik wil nooit iemand teleurstellen.
Ja, teleurstellen.
Overal mag niet ja tegen.
Ja.
En dan kreeg ik weer een aanbod, toen ik als personal trainer werd, kreeg ik een aanbod van die voor werk iets. En dan wilde ik het eigenlijk allemaal doen, want ik wilde eigenlijk tegen niemand nee zeggen. Want wat zouden ze dan wel niet denken? En dan stel ik ze teleur. En misschien willen ze dan in de toekomst nooit meer samenwerken. Terwijl het is zo irrationeel.
Ja.
Want juist als ik zei van, weet je, nu is niet de tijd. Misschien in de toekomst was het iets van, oh nee, ik begrijp het helemaal goed. Weet je wel, goed dat je het aangeeft.
Ja.
En ik zat alleen al weken te denken, hoe ga ik zeggen dat ik dit niet kan gaan doen? Want ik heb er geen tijd voor.
Ja.
En nu ben ik echt bij alles. Ik heb gisteren nog, want ik zou eigenlijk gastartikelen schrijven voor Fit Girl Code. Ik heb er 2 geschreven. Ik heb het te druk. Ja. En ik kreeg weer een mailtje binnen van, ja, heb je nog een artikel voor januari? Want ik was alweer over de deadline heen. Ik dacht, oh,
god. Ja.
En toen heb ik gisteren gemaild, ik zeg, ik kan het maar niet doen. Dus ondanks dat we hadden afgesproken dat ik eigenlijk het eerste half jaar elke maand eens zou aanleveren, ik heb gezegd, ik stop nu gewoon. En toen zeiden ze ook van, nou, wie weet, als je een keer inspiratie hebt en je hebt er eentje liggen en je zegt, nou, deze mag jullie erop gooien, dan stuur lekker door. Zo, prima. Ja. Terwijl ik zat de hele tijd tegen die deadline aan te hikken. Terwijl ik nu heb gezegd van, ik heb er tijd niet voor. Dan zegt ze, oh ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Ja. Ja, precies. En dat is dus niet eens alleen met werk, maar het is gewoon ook echt met vrienden. Ja,
met vrienden.
En zeker ook, wat echt mijn kop is gewoon van tevoren zeggen. Ik zeg, nou, superleuk. Ik vind het een heel leuk idee. Mm-hmm. Maar je kent mijn situatie. Of je zegt gewoon, joh, ik benoem het ook gewoon de hele tijd. Ik heb een burn-out. Dus het kan zijn dat ik afzeg. Ja. Kunnen ze zich gewoon eens voorbereiden. Ja. Dat die kans vrij groot is. Zeker 90%. Ja. Af en toe. Ja, in sommige periodes. En nu is het bij mij, denk ik, 30%. Kans dat ik al zeg, omdat ik bijna geen plannen meer maak. Dus dat zijn denk ik mijn drie tips, zeker in de coronatijd.
Heel goed. Ja.
Ik zit te kijken bij de volgende vragen. Wat hebben we nog meer? Nou, nu gaan we echt even wat dieper in op het lichaam en het immuunsysteem. Iemand had de vraag, is er verbetering mogelijk als je kampt met immuunziektes, auto-immuunziektes?
En dan... Hebben we het gewoon in het algemeen of
algemeen?
Oh, in het algemeen, ja zeker. Ja. Immuunziektes zijn absoluut te verbeteren met ortomoleculaire leefstijl. Absoluut, 1000%. Er is echt heel veel te doen. Het zal niet helemaal weggaan, maar dat is ook nooit mijn belofte of iets.
Nee, dat weet ik
niet. We gaan gewoon focussen op klachtverbetering.
Ja.
En er is echt waar, er is zoveel te doen. En bij ieder ziektebeeld en bij elke soort klacht.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat je heel vaak hoort bij immuunziektes van artsen.
Moet je maar mee leren leven.
Daar moet je mee leren leven, kun je niks aan doen, sorry.
Ja, dat heb je beter eens bij mij gezegd. Maar dat wil ik net zeggen, dat zeggen bij menstruatieklachten ook.
Ja.
Dus ze zeggen dat bij hoofdpijn ook. Ja. En ze zeggen dat tegen meisjes van 12 met acne ook. Dus,
ja, dat is waar.
Maar hier heb je de pil, dus dan kun je ze niet onderdrukken.
Ja,
toch? Inderdaad. Maar je blijft hartstikke vruchtbaar van. Wel een week menstruatie, die je bezaad.
Hartstikke goed.
Ja, ik heb mijn werk weer gedaan.
Next. Acht minuten is weektijd heb ik als huisarts.
Dus bye bye, je folder. Ja.
Van de GGD. Ja. Super. Nee,
klopt.
Dus, ja.
Dus je kan er wel iets aan doen.
Zeker.
Maar ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk.
Het is heel breed. Er zijn zoveel verschillende immuunziektes. Dus ja, dat is nu alles van dat lijn.
Maar ja, voor degene die deze vraag had ingestuurd, je kan er dus iets aan doen. Dus,
zeker.
DM is mee.
There's a whole world out here. Klachtenvrij. Ja.
Nice.
Mooi.
Wat goed. Ik vind deze eigenlijk wel heel erg interessant en leuk, want daar hadden we het natuurlijk in het begin ook al een beetje over. Heb je sport gebruikt om van je burn-out af te komen?
Niet. Nee, het eerste wat je moet doen, want sport is vaak ook moeten helaas, is sport laten gaan. En dat gaat vooral over intensief bewegen. Intensief bewegen is hartstikke goed voor je en gezond, maar als je aan burn-out hebt, is je cortisol helemaal uit balans en cortisol is je stress en vecht- en vluchthormoon, je sloophormoon, die is je lichaam al kapot aan het maken. En als je heel erg heftig gaat stressen, dan is dat eigenlijk dubbel.
Ja.
Dus sport is eigenlijk, echt intensief sporten is iets wat je niet wilt doen. Zeker het eerste half jaar niet. En wat je zeker wel wilt doen is je zenuwstelsel tot rust brengen. En dat kun je wel doen door beweging, maar dan...
Dus dat is een heel groot verschil.
Er is een heel
sporten,
groot verschil.
Trainen en bewegen.
Ja, en bewegen is extreem belangrijk. Iedere dag een half uur tot een uur rustige beweging. Van stretchen tot yoga tot wandeling. Is extreem belangrijk.
Geen yoga flows.
Nee.
Niet de intense yoga flows. Omdat mensen natuurlijk bij yoga gelijk denken. Heb je ook die intense flows. Meer de yin yoga's. De wat rustiger, wat je langer inhoudt. Ja. Je niet zitten. Restorative yoga.
Precies, ja, inderdaad. Niet yoga als sport op iedere hoek van de straat, hoe we het nu hebben gemaakt. Maar yoga is een leefstijl.
Ja.
En dat is gewoon kalm.
Kan ook heel mooi zijn om meer in je lichaam te komen. Dat
zeker.
Heel erg belangrijk is ook.
Ja, en meer uit je hoofd inderdaad. Ja, dat is ook wel heel lekker aan rustige beweging. En tijdens een wandeling het niets doen tijdens beweging. Dus we gaan wandelen... En we zijn geneigd om een podcast te gaan luisteren of met een vriendin te gaan bellen of iets dergelijks.
Ja.
Maar ga gewoon lopen in het groen. Shinrin-yoku. Ga gewoon lopen buiten.
het groen om je heen.
Luister naar de vogels.
Ja.
Ervaar in alles in je op de geur. Ja. Adem diep in. Ga af en toe stilstaan om je heen kijken. Observeer. En niet afleiding. Geen telefoon. Gewoon ook gaan lopen. Bijvoorbeeld wat
ook geen muziek fijn is. In je oren.
Nee, gewoon gaan lopen zonder tijd. En dan kan het zomaar zijn dat je een kwartiertje weg bent geweest. Ja. Of je bent opeens anderhalf uur weg. Ja. Ga lopen op paden die je niet kent. Dat zijn allemaal dingen. Ook vind je het spannend, hè? Tijdens je burn-out vind je dat soort dingen bijvoorbeeld wel echt spannend.
Ja.
Maar ga steeds je cirkeltje iets groter maken. Ja. Ga op ontdekkingsreis in je eigen dorp of stad of straat. Ja. En ga naar een nieuw boekje. Ga naar
steeds weer die comfortzone.
Ja. En je hoeft inderdaad, zoals je zegt, niet heel erg buiten je comfortzone. Dus net die centimeter die je zeg maar eroverheen gaat. Ja. Dat kleine beetje uit die comfortzone.
Ja, waar je die paniek nog niet.
Anders zijn straatje. Gewoon zelf op ontdekking. En als dat 20 minuten buiten is of niet. Of 10 of 40 of 5 uur. Kan jou het schelen. Maar gewoon even dat naar buiten gaan en bewegen is echt super goed.
Mooi. Dus je kan bewegingen wel gebruiken.
Maar niet sporten.
Maar niet sporten.
Nee.
Je hoeft niet te zweten.
Nee, en we hebben ook een podcast opgenomen over wanneer wordt het trainen ongezond.
Oh ja.
Daar gaan we ook in op wat er inderdaad in je lichaam dus gebeurt qua wat er gebeurt met cortisol wanneer het omhoog komt.
En, oh, super.
Dus luister die vooral ook eventjes als je daar geïnteresseerd in bent. Die gaat ook nog over bewegingsdrang.
Oh, geweldig.
Ook met moeten.
Ja. Ja.
Delen we ook onze persoonlijke verhaal. Ik zeg maar mijn stappen ging halen achter de bank toen ik Netflix aan het kijken was. En dus die is ook heel goed om daarna te luisteren. Dan leer je ook een beetje het verschil tussen intensief bewegen en of sporten en echt wat beweging is.
Ja.
Dus ik denk dat ook een hele goede is.
Ja, zeker als je daar meer over wilt weten.
Ja. Hebben we nog interessante vragen? Of, ja, ik heb. Ik denk dat we de laatste gaan doen. Hoe lang zijn we al bezig?
Een uur.
Ik denk deze nog wel leuk is, want je bent de laatste tijd op Instagram best wel bezig met verzorgingsproducten en wat die doen in ons, in ons lichaam en wat geen goede verzorgingsproducten zijn. En iemand stelde de vraag, wat zijn goede verzorgingsproducten? En ook voeding kwam wel voor tijdens de zwangerschap.
Oh, ja. Dat is echt heel wat een specialisatie in vruchtbaarheid en zwangers en baby's. Babyvoeding. Babyvoeding is echt helemaal mijn ding.
Ik weet waar ik heen moet als ik kindjes
ga krijgen. Zeker, ja. Echt, ik vind het allerleukste wat er is. Ik heb ook alle zwangerschapsboeken mogelijk en mama boeken en alles. Ik ben al helemaal ready. Mocht het zover zijn. Sorry, Cor. Geen stress, maar nee, ik vind het mega interessant. Echt. Dus wat handig is tijdens de zwangerschap qua
verzorging en voeding.
Verzorging en voeding, zo natuurlijk mogelijk. Is altijd de key. Parfum is een van de slechtste ingrediënten. Het staat altijd op of parfum van natuurlijke oorsprong is, dan is het prima. Maar in principe is parfum echt iets wat je wilt vermijden. Alle hormoonverstorende stoffen, parabenen, phthalaten, fenoxyethanol is iets wat je niet wilt. Er zijn verschillende ingrediënten in verzorgingsproducten die je niet wilt. Wat ik zelf een grote schok vond is dat een merk als Zwitserland vol parfum zit. En stoffen die je niet wilt.
Mm-hmm.
En die zo bekend. Wij associëren die geur met baby's. Terwijl dat dus niet goed is voor onze baby's.
Dat hebben ze zo goed gedaan. Hè?
Zo slim.
Wat een briljante marketing.
Ja, gewoon marketing.
En dan zou je bijna bij Unilever willen werken. Alleen om te kijken hoe de marketing is. Ja. Dat wil ik dan zo ziek.
Ja.
Dus het is gewoon belangrijk om natuurlijk te gaan. Shea butter is heel mooi. Weleda heeft een hele mooie zwangerschapsolie. Die is perfect. Helemaal natuurlijk.
Mooi. Weleda is ook wel mooi.
Ja, prachtig merk.
Ja.
En je hebt hele mooie natuurlijke shea butters. Dat is iets wat je ook gewoon op je baby kunt smeren. Dat is ook, vind ik altijd heel mooi als je tijdens je zwangerschap een product gebruikt. Wat je daarna ook gebruikt bij je kindje. Ja. En dat heb je heel veel. Combinatie olieën en dingen. Qua voeding is het belangrijk dat je heel veel omega-3's binnenkrijgt.
Ja.
Dus noten, zaden, pitten. Genoeg vis, avocado's, haalt ook lekker uit groenten, veel mineralen, is heel belangrijk, B-vitamines. Het is gewoon een natuurlijke leefstijl en wat minder heftige koolhydraten, dus wat minder granen, et cetera. Omdat dat veel effect heeft op de darm. En jouw kindje krijgt bij de bevalling darmbacteriën binnen van jou.
Mm.
Dat is ook de basis van de darmflora van de baby. Heel veel mensen die met een keizersnee zijn geboren hebben ook darmproblemen.
Zie ik door veel.
Ja.
Of geen borstvoeding.
Ja.
Of een worstvoeding. Maar dat is de tweede inderdaad. Zeker interessant om een omega en een probiotica in te zetten tijdens de zwangerschap. Om te zorgen dat je darmflora optimaal is. En die geef je ook mee als basis voor je kind.
Ja.
Dus die darmflora is echt belangrijk. Granen en suikers werken minder lekker met je darmen. Granen perforeren de darmwand. Dus die maken een lekkere darm. Wat weer zorgt voor complicaties in bloed. Dus zeker interessant om granen iets te verminderen tijdens je zwangerschap. En vooral lekker te luisteren naar wat je lekker vindt en waar je trek in hebt.
Ja, het
is een niet te veel control. En ook genieten van die tijd. Weet je, het is 9 maanden, fuck it ook gewoon. Als je iedere dag vissticks wil eten, be my guest.
Ja, want ik denk ook hierin weer is als je gaat stressen om je eten. Dat is weer veel. Het ergste wat je kan doen.
Stress is absoluut het ergste. Dat is wel het ergste. Ja. Maar het is leuk. Het is ook, voeding kan ook leuk zijn.
Ja,
en ik heb het echt ervaren als ik vind het echt leuk om aan de slag te gaan en een maaltijd te maken en te denken, oh, hier mag nog wel wat meer gezond vet bij. Hoe gaan we dat doen? Ja. Weet je wel? Hoe ga ik hier nog even wat meer mineralen in krijgen? Ik heb echt een passie voor voeding. En dat is ook iets wat ik echt meegeef aan mijn cliënten. Is ga lekker kijken naar een leuk ontbijtje. Maak een weekminuutje. Ga kijken wat en waar kan nog wat zoets, waar kan nog wat zouts. En maak er gewoon een spel van.
Ja, ik werk ook zo, wat ik heel belangrijk vind als mijn cliënten beginnen, want ik geef ze heel veel voedingsadviezen. Ik altijd zeg, ga even van die blogs afstruinen met van die gezonde voeding. Ga uitzoeken wat je lekker vindt. Ga in die supermarkt even voor dat schap staan, echt goed voor dat schap staan. Al sta je er 10 minuten of een kwartier om even te kijken van, wat zijn producten die ik echt heel erg misschien wel lekker ga vinden. Ga thuis uitproberen, misschien denk je, die ga ik nooit meer kopen.
Ja.
Zie het als een beetje een zoektocht en een adventure in je keuken.
En het hoeft niet perfect.
Nee. Je mag juist lekker spelen ermee. En dan af en toe maar wel wat, wat ongezonds tussen haakjes voor zover dat zo is. En gewoon lekker spelen.
Daar geef je natuurlijk heel veel labels aan.
Maar... Ja. Dus voor zwangeren is vooral geniet er gewoon van deze periode. En er zijn zeker dingen die je beter, die goed voor je baby kunnen zijn voor jou. Maar let vooral op je darmgezondheid. Je darmen zijn echt extreem belangrijk. Dus
ja, mooi tip. Ja, nou misschien moeten we hem hier maar
afsluiten. Met de gezonde darmen.
Ja, de gezonde darmen is zo belangrijk.
Ja, I know. Daar kunnen we een hele andere podcast over opnemen, denk ik.
Super leuk dat je te gast was. Dankjewel dat je een uur met ons wilde kletsen.
Ja.
Dankjewel voor je tijd. En dankjewel voor het luisteren ook.
Ja, dankjewel voor het luisteren. En we hopen dat jij ook een hele leuke podcast hebt gevonden. En is mijn laatste vraag, waar kunnen ze jou vinden?
Ze kunnen mij vinden. Ik ben nog bezig met mijn website, dus die is er nog niet. Maar vind me via Instagram, ismee.pureliving. En daar kun je me altijd een bericht sturen als je vragen hebt over gezondheid of een consult wilt boeken. Dat gaat allemaal via Insta.
Makkelijk.
Fijn. En we zullen ook haar Instagram even in de show notes hieronder zetten. Dus als je bij de informatie kijkt, kun je haar Instagram ook terugvinden. Dus dan weet je zeker
dat je haar vindt.
Dat je dat vindt.
Yes.
Heel erg bedankt over jullie tijd.
Graag gedaan.
Luisteren.
Heel erg gezellig. Superleuk.